Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De lonen in België stijgen een pak sneller dan in de buurlanden, blijkt uit nieuwe cijfers. Hoe zwaar komt de concurrentiepositie van onze bedrijven in het gedrang? Kernreactor Doel 3 produceert vandaag zijn laatste elektriciteit. Maar hoe definitief is die stop en hoe zit het nu met de verdere ontmanteling? Onze energie-expert legt uit. En wat vindt Luc Tuymans, een meester van nu, van het volledig vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen en de meesters van toen die daar hangen? Met hem gingen wij alles kijken. Het is vrijdag 23 september.
De zeven van de tijd. 1.
De loonkosten van de Belgische bedrijven dreigen de komende jaren een pak sneller te stijgen dan die van hun concurrenten in de buurlanden, blijkt uit een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven dat onze redactie heeft kunnen inkijken. Uit dat document van de CRB blijkt dat de lonen in ons land tussen 2020 en 2024 4,6% sneller stijgen dan in de ons omringende landen. Het gevolg is dat natuurlijk van de automatische loonindexering die bij deze hoge inflatie in werking treedt. Anders uitgedrukt, de Belgische loonkostenhandicap neemt toe en de concurrentiepositie van de bedrijven verzwakt. Chef politiek en economie Jasper Doorn, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Dit rapport zet ongetwijfeld druk op die loononderhandelingen die er binnenkort aan zitten te komen, Jasper.
De vraag is of er überhaupt loononderhandelingen gaan zijn. De vakbonden die vinden dat de lonen sneller moeten kunnen stijgen dan de index. De werkgeversorganisaties zien dat niet zitten. En dit rapport geeft aan die werkgeversorganisaties wel wat munitie om te zeggen van ja, we gaan het echt bij die index moeten gaan houden. Want meer is gewoon niet mogelijk, omdat we anders de concurrentiekracht van onze bedrijven nog verder gaan ondermijnen.
Kan het trouwens wettelijk, Jasper? Want ja, je hebt er die befaamde wet op het concurrentievermogen uit 1996, die de loonkloof met de buurlanden nu net wil inperken.
Ja, dat klopt. De wet van 96 steekt de loononderhandelingen in strikt carcan, waardoor de ruimte voor opslag zeer beperkt is, zeker in tijden van hoge inflatie. En als je daaraan wil raken, ja, dan moet je de wet gaan veranderen. En daarvoor is binnen de regering de CRO geen meerderheid.
Dat komt er dus niet meteen. Zegt dat rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ook iets over de bedrijven zelf?
Wel, de vakbonden voeren aan dat er wel marge is om de lonen te gaan verhogen, omdat de bedrijven nog steeds mooie winsten boeken. Die winstmarges lagen de voorbije 2 jaar ook behoorlijk, die waren goed. Maar je ziet nu in dit rapport van de CRB dat die marges aan het afnemen zijn. Dus dat ook de ademruimte voor bedrijven om hogere lonen te gaan geven, dat die beperkter wordt.
Daar is dus niet veel ruimte. Bedankt, Jasper Doorn.
2.
De hogere loonkosten spelen alvast de transportsector parten, samen met de duurdere brandstofprijzen. Het aantal faillissementen in het wegtransport ligt de helft hoger dan voor corona. Blijkt uit cijfers van het Belgisch statistiekbureau Stadbel, die de tijd heeft geanalyseerd. Tussen januari en augustus dit jaar zijn er in het wegtransport al 184 bedrijven failliet gegaan. Dat is 54% meer dan het gemiddelde van de 5 pre-corona-jaren. Op het hoogtepunt van de pandemie was er een moratorium op faillissementen. We hebben eens zitten rondbellen in de sector, hier op de redactie. We kregen antwoorden die allemaal in dezelfde richting wijzen. Lonen en diesel. Vooral de kleinere transporteurs met minder dan 20 werknemers geven er de brui aan. Al zijn er ook 3 bedrijven van 50 tot 100 werknemers overkop gegaan. En ook bij de pakjescouriers is het aantal faillissementen gestegen met 30% in dit geval. Al sluit de sectorgenoten niet uit dat die stijging ook te maken heeft met de schandalen rond de sociale wantoestanden bij PostNL.
3.
Vandaag produceert kernreactor Doel 3 voor de allerlaatste dag elektriciteit. En dat na 40 jaar dienst. De stopzetting is in 2003 al beslist in de paarsgroene wet op de kernuitstap en nadien door alle volgende regeringen bevestigd. Binnenkort volgt trouwens Tihange 2, net als Doel 3 bekend als een scheurtjescentrale. De afgelopen weken dook ook de vraag op of de reactor toch niet stand-by moet blijven, ook al is hij stilgelegd. Energiespecialist bij de tijd, David Adriaan, goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
hebben die politieke manoeuvres om die installatie achter de hand te houden nu iets uitgehaald? David, is het met andere woorden nu gedaan, een beetje gedaan of helemaal nog niet gedaan?
Eigenlijk is het gedaan. Hè. Ik heb met de directeur van de kerncentrale, Peter Moens, gesproken. Deze avond wordt de laatste stroom geproduceerd. De brandstof wordt nadien eruit gehaald. En dan wordt alles voorbereid om de centrale te gaan ontmantelen.
Oké, de eerste jaren gebeurt er op technisch vlak niks onomkeerbaar. Dat hebben we uit Bater Engie Electrabel horen zeggen. Maar een herstart zal dan blijkbaar met lange tanden gebeuren en ook afhangen van een hoop voorwaarden, niet?
Ja, inderdaad. Engie ziet het niet zitten, want er is ten eerste nooit een dossier voorbereid. Al 4 jaar lang is enkel ingezet op de sluiting. Er is personeel nodig en nieuwe operatoren opleiden kost snel 3 jaar. En dan zijn er nog grote vraagtekens rond de brandstof. Die moet besteld worden, dat duurt ook jaren. En zijn er nog vragen over die haarscheurtjes die in het reactorvat zitten? En het duurt jaren om dat allemaal te regelen.
Dankjewel, David. Adriaan, wie nog meer wil weten over de eerste reactor die wordt stilgelegd en waar we nu staan, check het uitgebreide stuk van David Adriaan in de krant of op tijd.be. We blijven nog even bij de nucleaire sector met Pantera, zo heet de joint venture die boven de doofpot is gehouden door de Waalse expert in protontherapie voor kankerbehandeling, IBA, en het nucleaire onderzoekscentrum SCKCEN, die bundelen de krachten op het vlak van nucleaire geneeskunde. Pantera gaat zich toeleggen op de productie van actinium-225, dat is een radioisotoop, een radioactieve stof, zeg maar, om kanker mee te behandelen. Pantera CEO Sven van den Bergen.
Wel, radioactieve stoffen worden ingespoten in het lichaam en zoals dat we bestraling gebruiken van buitenaf om kanker te behandelen en kankercellen te doden, kunnen we dat ook van binnenuit in het lichaam doen. Dus we stoppen een radioactieve stof in het lichaam die op een chemische manier richting de kankercellen zal gaan en daar lokaal zijn straling afgeven, zodanig dat we eigenlijk hetzelfde kunnen bereiken als met een externe bestraling, maar dan door de stralingsbron in het lichaam te brengen.
Bovendien beperkt actinium-225 zich tot de kankercellen, waarbij het omliggende gezondere weefsel gespaard blijft. Pantera bouwt zijn productiefaciliteit in Mol op de site van SCKCEN. Als alles volgens plan verloopt, zal de productie in 2027 opstarten. Nog meer dan 4 jaar wachten dus.
Wel, de organisatie is uiteraard een nucleaire operatie, dus er is heel wat werk te verrichten om eerst en vooral een vergunning te krijgen. Want in België mag je pas beginnen bouwen aan een faciliteit die een nucleaire operatie doet nadat je de vergunning hebt bekomen. Dus we hebben eerst meer dan een jaar werk om een vergunning te bekomen. En dan uiteraard moeten we nog de faciliteit zelf bouwen en dat is ook niet onmiddellijk gebeurd.
Nog even wachten dus hoeveel geld er bij die nieuwe joint venture over en weer is gegaan. Dat werd niet bekendgemaakt. 5. Een nieuwe beursdag, een nieuwe kans voor het aandeel van de Nationale Bank. Afwachten is dat na 2 dagen van zwaar verlies. Even terugspoelen naar woensdag. De Nationale Bank deelde toen mee dat ze de komende 3 jaar een verlies verwacht en dat het dividend onzeker is. De renteverhogingen van de Europese Centrale Bank kosten onze Nationale Bank meer dan ze opbrengen. Gevolg, kletsen op de beurs. Het aandeel heeft deze week maar liefst 35% van zijn waarde verloren. Waarnemers wijzen vooral op de communicatie van de Nationale Bank, of eerder het gebrek daaraan. Zo wordt er op het verwachte verlies geen bedrag geplakt. Wat de Nederlandse Centrale Bank dan wel weer doet. Die zit in hetzelfde schuitje, een verlies daar verwacht van 9 miljard euro. En veel uitleg geeft de Nationale Bank ook niet. Op vraag van de tijd kwam het nogal magere. Gelet op onbekende of veranderlijke elementen en een gebrek aan concrete informatie heeft de Nationale Bank niet eerder gecommuniceerd. Tja, uitleg dan maar tijdens een hoorzitting in het parlement, zoals onder andere NVA vraagt. Alle nodige informatie staat in ons communiqué, is het antwoord van de Nationale Bank. To be continued. 6. Waar kijken we vandaag naar uit hier bij de tijd? Dat is naar de aankondiging van General Motors, de grootste autobouwer van de Verenigde Staten. Voorkennis. GM doet die aankondiging in zijn fabriek in Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio. En ongetwijfeld gaat het om de aankondiging van een investering in elektrische wagens en de ingrediënten die daarvoor nodig zijn. In de sector is al een poos een wedloop aan de gang, waarbij tientallen miljarden dollars of euro's en honderden gigawatturen de normaalste zaak van de wereld zijn. Niet alleen bij de autobouwers zelf, maar evengoed bij hun toeleveranciers. Denk maar aan materialenspecialist Umicore, dat de volgende 5 jaar maar liefst 5 miljard euro uittrekt voor de levering van batterijmaterialen en de recyclage van versleten accu's. Welke investering GM wil bekendmaken, dat weten we dus later vandaag. Feit is dat het zijn fabriek in Toledo zal moeten aanpassen. Daar maken ze al meer dan 100 jaar versnellingsbakken voor auto's met een verbrandingsmotor. Maar de toekomst is elektrisch, dat weten ze ook bij GM.
7.
Morgen is het zover, dan gaat in Antwerpen het volledig vernieuwde Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het KMSKA, weer open. Een volledige renovatie van zo'n 106 miljoen euro die, en dat hoort zo bij dit soort projecten, een jaar of 6 langer duurde dan voorzien. Maar dan heb je ook wat. De foto's die ik al in de krant zag zijn fantastisch. Chef cultuur Koen van Boksem hier bij de Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
Koen, jij hebt dat vernieuwde museum al gezien. Hebben ze dat goed gedaan?
Ze hebben dat goed gedaan. De zalen van de oude meesters zijn helemaal gerenoveerd. Die zien er nu echt prachtig uit. En dan zijn er ook 4 nieuwe zalen gebouwd. Die hebben een totaal andere look en feel. Die zijn heel modern, spierwit, met een beetje een spiegelende vloer, wat wel problemen zou kunnen geven. En in die zalen, daar zijn de moderne meesters in ondergebracht. Dus eigenlijk het museum, de collectie van het museum, moet je zo voorstellen, bestaat uit 2 delen. De oude meesters en de kunst na 1880 tot 1970 of zoiets. En die 2 tijdsperiodes zijn ook qua indeling onderverdeeld. Je kan niet zomaar van Rubens naar Ensor. Je moet echt terug naar de centrale ingang en dan moet je een keuze maken.
Ja, het KMSKA, Koen, dat zijn de grote meesters, zoals je zei. Rubens, Van der Weijden, Van Dijk, Memling en al de toppers ook uit die moderne kunst. Jij bent voor de weekendkrant, Koen, met 2 hedendaagse kunstenaars naar dat museum getrokken. Een grote en een, laten we zeggen, nu nog kleine kunstenaar.
Nou, de ene was Luc Tuymans, bij iedereen wel bekend, denk ik. En de andere is een jonge kunstenaar, Vedran Koppelaar, die ook les geeft aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunst in Antwerpen. Ze zijn beide dus kunstenaars, maar ze zijn ook, en dat bleek toch ook tijdens de rondleiding, heel grote kunstliefhebbers. Bijvoorbeeld bij Luc Tuymans, wanneer die bij de zaal met het werken van Van Eyck komt, ja, dan raakt hij bijna in extase. Op een bepaald moment zei hij van, goh, het moet toch geweldig geweest zijn wanneer Van Eyck voor het eerst zijn Adam en Eva aan het publiek toonde. Je kan je dat nu niet meer voorstellen, maar toen moet het ongelooflijk geweest zijn. En bij Vedran is een hele grote fan van James Ensor. En hij zegt van, ja, het is echt ongelooflijk de manier waarop dat Ensor schilderde, zo ziekelijk en zo bleek zijn figuren soms. Aan het eind van de 19e eeuw, dat was echt helemaal niet de gewoonte toen. En dat maakt hem net zo boeiend. Ik begrijp het niet en daarom raakt hij mij zo. Nu, het museum gaat niet alleen om kunst, het is ook een belevingsparcours dat wordt uitgestippeld. En daar hebben zowel Luc Tuymans als Vedran Koppelaar toch af en toe een klein beetje problemen mee, want het woord verkleutering valt dan wel eens. Maar goed, het zijn maar details, want ze zijn beide eigenlijk heel tevreden over het nieuwe museum, dat dus vanaf morgen open gaat voor het publiek.
Dankjewel, Koen. Wie nog meer wil lezen over Tuymans en Koppeljaar, samen met Koen in het KMSKA, check de Zaterdagkrant of tijd.be. En ga zeker ook zelf eens kijken. Het lijkt me meer dan de moed. Daarmee zit de laatste de 7 van deze week er weer op. Maandag zijn we er weer met een gast om vooruit te kijken naar de week die dan start. Deze keer is dat chef politiek en economie van de Tijd, Jasper Doren. Wie nog niet is uitgeluisterd, kan ik de nieuwste aflevering van de Beursvailleurs ook aanbevelen. Host Thomas de Soete heeft deze week voorzitter Paul Huijbrecht van de Vlaamse Federatie van Beleggers te gast. Die ziet wel koopkansen in de energie.
Ik denk dat we hoe dan ook de middelen voor onze transitie uit fossiele brandstoffen, dat we die moeten verdienen in een omgeving met fossiele brandstoffen. Dus ik denk dat de bedrijven zoals Total Energies en Aker, ASA uit Noorwegen, dat die volop zich in de transitie uit fossiele energie inschrijven. Dus daar zijn volgens mij opportuniteiten.
Te beluisteren dus in de Beursvailleurs met de kundige analyse van de experten van de Tijd en de Belegger. Voor straks alvast een fijn weekend en tot maandag.
Dit was De 7 met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van de Tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.